Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente uit Psalm 36 zingen wij het eerste vers. Het trots gedrag des boze doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 36 en daarvan het eerste vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 10e hoofdstuk van het 21ste tot en met het 24ste vers. Wij herzeggen nu Lucas 10, de versen 21 tot en met 24, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72, daarvan het 11e vers: Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 10, vanaf vers 21 tot en met 24. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt en hebt dezelve de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerende naar de discipelen, zeide hij tot hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien, en te horen hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 10 en daarvan het 21ste vers, waar we Gods woord aldus lezen: te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en heb dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. En gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte: in de mensen een welbehagen. Terugdenkend aan de preek op de tweede kerstdag: in de mensen een welbehagen. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats hoe Jezus daarvoor dankt. In de tweede plaats hoe Jezus dat omschrijft. En in de derde plaats hoe Jezus daarin rust. Dus in de mensen een welbehagen. Hoe Jezus daarvoor dankt. Voor velen is dat helemaal geen reden om te danken, maar juist om opstandig te worden of om onverschillig te zijn. Maar Jezus heeft daarvoor gedankt. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde. Onze tweede gedachte: hoe Jezus dat omschrijft. Dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. En onze derde gedachte: hoe Jezus daarin rust. Hij zegt: ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Te dier uren. Dat ziet op een bepaald tijdstip, te dier uren. Wanneer is dat precies geweest? Matthäus schrijft in het 11e hoofdstuk, als hij het heeft over dezelfde geschiedenis, te diezelfde tijd, in diezelfde tijd antwoordde Jezus. Dus onze tekstwoorden zijn een antwoord. Niet een antwoord op een bepaalde vraag, maar een antwoord op bepaalde omstandigheden, op bepaalde gebeurtenissen. En wat zijn dan die omstandigheden? Wel, de eerste tijd van het optreden van de Heere Jezus ligt achter. En je zou kunnen zeggen, de eerste verwondering is over. En er komt eigenlijk steeds meer ergernis. Je zou het kunnen vergelijken met een dominee die naar een gemeente gaat. In het eerst is iedereen blij en dan na een poosje dan zie je dat er ook tegenstand komt. Die tegenstand die wordt bij de Heere Jezus alleen maar groter. En de duivel zit daar natuurlijk ook achter. En zelfs Gods kind Johannes wordt door de twijfel besprongen. Hij zit in de gevangenis en hij kan het ook niet meer overzien. En de Heere waarschuwt de gemeente van de plaats Chorazin en Bethsaida. U moet thuis het verband maar eens lezen. En hij zegt: wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Waar we bij stilgestaan hebben rond de jaarwisseling Sodom en Gomorra, worden nog ten voorbeeld gesteld. Als daar die krachten geschied zouden zijn, ze zouden zich in zak en as bekeerd hebben. Dus de tijdsomstandigheden, ja, die zijn niet zo mooi. En toch, dan komen de discipelen terug, en Lucas die plaatst het in die omstandigheden. Hij zegt: te dier uren. Dus Matthäus die ziet op de tijdsomstandigheden in de brede zin van het woord. Maar Lucas ziet wat er op dat ogenblik gebeurt. Namelijk, de discipelen komen terug, de zeventigen. Ze zijn uitgezonden om het woord te verkondigen. En dat woord, dat heeft ook zegen gedragen. Er staat in het 17e vers. En de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. Het woord doet kracht. Het woord dat legt beslag. Dus deze tekstwoorden, gemeente, zijn eigenlijk een antwoord op de vrucht van de evangelieprediking. En de vrucht van de evangelieprediking is tweeërlei. Aan de ene kant is die vrucht vijandschap. En aan de andere kant is die vrucht bekering en verootmoediging. Dat is nog altijd de vrucht van de prediking. Er is tweeërlei vrucht. Deze wel een reuke des levens ten leven, en gene een reuk des doden ten doden. Wat is dat aangrijpend? Dat is ook vrucht. Vrucht op de prediking is niet alleen dat de mensen bekeerd worden, maar vrucht op de prediking is ook dat er vijandschap komt. Dat er tegenstand komt, dat mensen het met de boodschap van vrije genade absoluut niet eens zijn. En dat ze dat ook laten merken. Dat was in de dagen van de Heere Jezus ook al zo. En wat is het antwoord van de Heere Jezus op die tweeërlei vrucht van de prediking? Dat lezen we in onze tekst. Te dier uren verheugde zich Jezus. Jezus heeft 33 jaar geleden. Zijn lijden is begonnen vanaf de geboorte tot het bittere einde toe. Maar er zijn ook ogenblikken geweest dat de Heere Jezus verheugd was. Dat hij verblijd was. En dit is zo'n moment. Hij is verheugd. Eigenlijk een onbegrijpelijke vreugde, vindt u niet? Hoe kan Jezus nou verheugd zijn dat de evangelieboodschap voor de wijze en de verstandige verborgen wordt? En verborgen blijft. Hoe kan dat nou een reden zijn tot blijdschap? Ja, dat zullen wij ook niet kunnen begrijpen, denk ik. Dat moeten we ook maar niet willen begrijpen. Gods welbehagen is niet te begrijpen. Daar zegt de apostel Paulus van in Romeinen 9. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Twee woorden, ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk. Er is maar één ding wat we dan kunnen doen, gemeente, en dat is ootmoedig buigen. Waarom kan de Heere Jezus daarvoor danken? Ja, dat het aan de kinderkens wordt geopenbaard, dat begrijpt u. Maar dat het voor de wijze en de verstandige verborgen blijft. Waarom kan de Heere Jezus daarvoor danken? Wel, voor de Heere Jezus staat Gods eer bovenaan. Weet u het nog met kerstfeest? De engelen zongen in de eerste plaats: Ere zij God. En wij hebben het ook gezongen: Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Kijk, die wijzen en de verstandigen, die zullen de Heere de eer niet geven. Als het aan hen geopenbaard zou worden, ze zouden er zelf met de eer van doorgaan. En daarom blijft het voor hen verborgen. Het blijft voor hen verborgen omdat ze er ook niks van moeten hebben. Omdat ze er zichzelf aan stoten. Zij willen zichzelf handhaven. Die boodschap van vrije genade, het is altijd zo geweest, is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Het evangelie is niet naar de mens. Geen mens is het ermee eens. of de Heere moet je er voor inwinnen. Te dierzelver uren verheugde Jezus zich in de geest. Dat is niet de Heilige Geest, maar dat laat zien dat het een hele diepe vreugde is. Een hele innerlijke, hartelijke vreugde. En waar brengt hem dat? In het gebed, jongens en meisjes. In het gebed tot zijn Vader. Waar moet de blijdschap ons brengen? In het gebed. Waar moet de droefheid ons brengen? In het gebed. Zo is het bij de Heere Jezus ook geweest. En hij zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde. Wat een aanspraak, Vader. Hij kan God zijn Vader noemen. Hij legt het ook uit in het vervolg van dit hoofdstuk, wat zijn plaats is ten opzichte van de Vader. Toch is het opvallend, hij zegt hier niet mijn Vader, maar hij zegt Vader. Want hij ziet hier dat zijn Vader in de weg van genade ook de Vader wil zijn van verloren mensenkinderen. Dat is de strekking eigenlijk van dit gebed, zoals het in onze Heidelbergse catechismus staat. Om zijn Zoons Christus wil ook mijn God en mijn Vader zijn. Dus God de Vader in Christus, in de weg van het genadeverbond, ook de Vader van verloren mensenkinderen. En dat verwondert Christus. Ik dank u, Vader. Ik dank u voor uw vaderlijke goedheid, voor uw vaderlijke barmhartigheid, voor uw vaderlijke liefde aan ellendige bewezen. Ik dank u, Vader, Heere, zo noemt hij hem ook. En dat ziet op zijn majesteit. Dat ziet op zijn kracht. De uitwerking van de evangelieprediking komt voor Christus ergens vandaan. Hij ziet de Heere regeert. Hij ziet mijn Vader regeert. Hij is de Heere. Hij is de grote pottenbakker die macht heeft over het leem. En die het ene vat maakt een vat ter ere en het andere ter onere. En niemand heeft het recht om hem te bedillen. Nee, de uitwerking van de prediking is niet toevallig. Daar staat een almachtig God boven. En die doet het anders dan wij. Want wij zouden nou juist de wijze en de verstandige, die zouden wij het meest geschikt achten. Maar God houdt het voor de wijze en de verstandige verborgen. En hij openbaart het de kinderkens. En over dat wonder, over dat onbevattelijke, daar is Jezus over verheugd. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde. En ik weet zeker, gemeente, daar zijn de kinderkens, daar zijn de geestelijke kinderkens ook over verheugd. Die met Agur moeten zeggen: ik heb geen mensenverstand. Ik kom er niet uit. Er zijn mensen die redeneren alles bij elkaar. Er zijn mensen die lossen alles zelf op. Er zijn mensen die vertrouwen op hun verstand. Ik kan dat niet, ik weet het niet, ik heb het niet. En zulke hulpeloze kinderen, daar gaat de Heere het wonder van vrije genade aan leren. En dat wordt ook voor hen een danklied. Ik dank u, Heere, dat u het voor de wijze en verstandige verbergt, maar aan de kinderkens wil openbaren. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe Jezus dat omschrijft. Hij zegt dat gij deze dingen, en welke dingen bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij de leer van Christus, dan bedoelt hij de prediking van de apostelen, dan bedoelt hij de boodschap die ze moeten brengen, die altijd nog dezelfde boodschap is, de boodschap van de drie stukken, ja, zoals we dat net gehoord hebben uit het formulier, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. de wijze en de verstandige. Er zit wel verschil tussen. Wat zijn de wijze? De wijze, dat zijn de mensen die scherp van inzicht zijn. Je hebt mensen die nooit gestudeerd hebben, maar die heel scherp van inzicht zijn. Dat hebben ze niet uit een boekje, maar ja, dat hebben ze als het ware inzicht. Sommige onbestudeerde mensen zijn heel erg wijs. Wijzen. En onder de verstandigen moet u verstaan die mensen die een goede opleiding hebben. De verstandigen, dat zijn de mensen die leren kunnen. De verstandigen, dat zijn de mensen met een theoretische kennis. De verstandigen, dat zijn ja, degenen die veel gestudeerd hebben en weten dat ze het weten. Het zijn de schriftgeleerden, zou je kunnen zeggen. En juist voor de wijzen en de verstandigen heeft God de Vader deze dingen verborgen. Ellende, verlossing, dankbaarheid verborgen. Vrije genade om niet verborgen. De zaligheid in Christus verborgen. Niet geopenbaard, maar verborgen. Ja, ze zitten wel onder de prediking. En ze weten het allemaal wel met hun verstand. En ze kunnen het allemaal precies vertellen, want ze hebben een groot verstand of ze hebben een scherp inzicht. Maar de Vader openbaart het hen niet. Uitwendig weten ze het wel, maar inwendig komen ze nooit tot de kennis. De verstandige en de wijze niet. Is dat dan zo erg als je verstandig of wijs bent? Nee, natuurlijk niet. Je moet goed je best doen, jongens en meisjes, op school. Dat is belangrijk. Salomo die vroeg ook om wijsheid. En je hoeft er niet naar te verlangen om dom te zijn, maar juist om je verstand te ontwikkelen, dat is een goede zaak. Alleen één ding moet je nooit doen. En dat is op je verstand vertrouwen. Het is eigenlijk precies hetzelfde als rijkdom. Rijkdom kan een hele grote belemmering zijn om het koninkrijk Gods te beërven. De Heer Jezus zegt, het is nog lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Het is eigenlijk onmogelijk, want een kameel kan niet door het oog van een naald. En dan legt hij het later uit en dan zegt hij dat hij bedoelt degene die op hun goed, op hun rijkdom, hun vertrouwen stellen. Er zijn ook wel rijke mensen die zalig worden. Maar die zullen niet op hun rijkdom hun vertrouwen stellen. En er zijn ook wel wijze mensen en er zijn ook wel verstandige mensen die zalig worden. Maar die zullen niet op hun wijsheid en op hun verstand hun vertrouwen stellen. En dat is nou juist voor een rijke zo moeilijk. Als je zoveel geld hebt om daar niet op te vertrouwen. En dat is nou juist voor een verstandige zo moeilijk. Als je nou zoveel gestudeerd hebt en daar niet op mag vertrouwen. Omdat inwendige geloofskennis iets heel anders is dan uitwendige verstandskennis. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. En kan ook niet. Kan ook niet, want je kunt ze niet op een universiteit leren. Die geestelijke dingen worden geestelijk onderscheiden. En juist die dingen die voor de wijze en de verstandige verborgen zijn, die worden de kinderkens geopenbaard. En dan wijst het grondwoordje op kleine kinderkens. Nou, die hebben we net gezien. Dat waren kleine kinderkens, babytjes, onmondigen. Ze hebben geen ervaring, ze hebben nog niks geleerd. Ze kunnen eigenlijk helemaal niets. Ze moeten in alles geholpen worden. En daarom heb ik gezegd, jongens en meisjes, kijk naar die kindertjes. Want zo moeten wij worden. Zo afhankelijk. Zo hulpbehoevend. De wijze en de verstandige die lossen het op. De wijze en de verstandige die redeneren alles aan elkaar. De wijze en de verstandige die hebben de Heilige Geest niet nodig. Maar de kinderkens, de geestelijke kinderkens, dat zijn de wedergeboren mensen. Die moeten in alles geholpen worden. Dit is een duidelijk bewijs, gemeente, dat wij er met ons uiterlijk verstand niet komen zullen. En niet komen kunnen. En dat is ook de reden waarom de Heere juist vaak werkt in eenvoudige mensen. En in geringe mensen. De Heere werkt nogal eens onder gehandicapte mensen. En waarom juist vaak onder zulke mensen? Wel, dat doet Hij om het sterke en om het wijze en om het rijke te beschamen. Om te laten zien dat Hij daarvan niet afhankelijk is. Kijk, die zouden het aan zichzelf toeschrijven. Die zouden zeggen, ik heb theologie gestudeerd. En ik kan de Bijbelse talen spreken. En ik kan dit en ik kan dat. Maar de kinderkens, die kunnen dat niet zeggen. Die kunnen dat niet aan zichzelf toeschrijven. Die gaan God de eer geven. En heb dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, ja, de kinderkens weten het ook niet. De wijze en verstandigen weten het niet. En de kinderkens weten het ook niet. Maar aan de kinderkens wordt het geopenbaard. En daar gebruikt de Heer de prediking voor. De prediking van die rijk bestudeerde discipelen. Ach, ze zouden vandaag niet eens meetellen. Vele wijzen en verstandigen die zouden vanuit de hoogte neerzien op de discipelen. Het waren vissersmannen. Het waren hele eenvoudige vissers die door de Heere geroepen waren. Waarom roept de Heere vissers? Waarom zulke simpele mensen? Nou, om deze reden. Omdat Hij zijn welbehagen volvoert, juist op zo'n manier, dat niemand daar de eer van zal krijgen dan de Heere alleen. De Heere gebruikt eenvoudige mensen in zijn koninkrijk. De Heere gebruikt eenvoudige mensen, jongens en meisjes, om catechisatie te geven. De Heere gebruikt eenvoudige mensen om zijn woord te prediken. Waarom? Wel, net als bij de discipelen, tot de verheerlijking van zijn welbehagen. En heb dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, terwijl die verstandige man in de kerk zit te redeneren en de preek zit te wegen en daar een oordeel over velt en zijn eigen conclusies trekt, zit daar zo'n geestelijk kinderke in de kerk dat afhankelijk is. En dat zegt, Heere, wil u die dominee gebruiken? Want ik weet het niet. Hoe kan ik er nou ooit aankomen? Het wordt de kinderkens geopenbaard. Geopenbaard, dat wil zeggen, de sluier wordt weggetrokken. De bedekking wordt weggenomen. Dat doet de Heere door zijn geest. De Heere zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal Hij teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Maar de Heere werkt in de harten van kinderkens. Heb dezelfde de kinderkens geopenbaard. Het stuk der ellende, dat wordt aan de kinderkens geopenbaard. Kijk, als het aan de wijze geopenbaard zou worden, dan zou de wijze zou gaan redeneren en gaan concluderen. Maar dat kan zo'n kindeke niet. Als de Heer het aan een kindeke openbaart, dan gaat dat kindeke schreeuwen. om hulp. Als de Heer het aan een kindeke openbaart, dan gedraagt zo'n geestelijk kind zich als een kind dat honger heeft. En dat kind dat gaat niet redeneren, jongens en meisjes, die babytjes die je net gezien hebt, die gaan niet redeneren. Maar als zo'n kind honger heeft, dan begint het heel eenvoudig te huilen. Totdat moeder het pakt. Nou, dat doen die geestelijke kinderkens ook. Die hebben honger en die beginnen te huilen. Die moeten geholpen worden. Die kunnen zichzelf niet helpen. En als de Heer het stuk der verlossing aan hen gaat openbaren, dan laten die kinderken zichzelf helpen. Ze laten zich verschonen. Dat is met deze kinderen zo. Die kunnen zichzelf niet verschonen. Die kunnen hun eten niet klaarmaken. Die moeten in alles geholpen worden. En zo is het ook met de geestelijke kinderkens. Die zijn totaal onmachtig om zichzelf te redden. De Heere heeft hen een kindeke gemaakt. En als een kindeke moeten ze geholpen worden. Gered zoals een drenkeling die niet zwemmen kan. Als de Heer het aan de wijze en verstandige zou openbaren, ze zouden zeggen, ik heb geloofd en ik heb dit en ik heb dat. En ja, ze zouden hoogmoedig worden, want de kennis maakt opgeblazen. Maar de kinderkens, ach, wat doet een kindje dat geholpen is door een moeder? Dat kan een moeder zo lief en dankbaar aankijken. In het besef, die moeder is alles voor mij. En zo is het ook met die geestelijke kinderkens. Als de Heer iets openbaart van het stuk der dankbaarheid, dan verlaten zij zich op de Heer. Zoals een kind dat zich, hoe zegt die dichter dat, dat zich stil bij zijn moeder bevindt. Dat zich helemaal overgeeft. Zo is het ook in het geestelijke. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. Maar heb dezelfde de kinderkens geopenbaard, onze derde gedachte. Daar vindt Jezus rust in. Hij zegt, ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Hij zegt, het welbehagen is zo geweest. Maar dat wil niet zeggen dat het welbehagen nu niet meer zo is. Zo heeft de Heere zijn welbehagen volvoerd. Zo volvoert de Heere zijn welbehagen. En zo zal zijn welbehagen volvoerd worden, gemeente. Want zo is Gods welbehagen. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. Dat welbehagen, dat staat voor Gods aangezicht. Zo staat het er eigenlijk, voor u. Dat heeft de Heer voor zijn aangezicht. Zo ziet de Heer dat. Laat dat een les zijn, jonge mensen. Jullie komen met van alles en nog wat in aanraking. Er zijn zoveel discussies, ik ga er niet op in. Maar onthoud dit woord van de Heer Jezus. Neem het ter harte. Hij vond daarin rust. En die rust, die gun ik jullie ook. Rust in het welbehagen. Het is van tweeën één of je blijft daartegen vechten. Je vertrouwt op je verstand, je moet het weten, je moet het redeneren, je moet boven de eenvoudige boodschap staan. Je moet, ja, dat kan. Alleen dan heb je Jezus niet aan je kant. Als je Jezus, mag ik het zo zeggen, aan je kant wil hebben, dan moet je buigen voor het welbehagen. Dan krijgt God de eer. En dan krijgt de zondaar de zaligheid. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. Is dat nou niet onrechtvaardig? Iemand zegt, ik zit daar altijd mee, dominee. Ik vind het eigenlijk niet eerlijk. Nee, ik begrijp dat u dat zegt. Alleen één ding vergeet u of vergeet jij. En dat is, niemand heeft er recht op. Je gaat ervan uit dat je er recht op hebt en dan loop je vast. Maar niemand heeft er recht op. En als dat nou je uitgangspunt is, dat we allemaal verloren mensenkinderen zijn. en dat we allemaal rechtvaardig verloren zouden moeten gaan, dan wordt het anders. Dan is het welbehagen van God, dat is zo'n wonder dat er nog is. Daarom kan het nog voor mensen die verloren zouden moeten gaan. En bovendien, kijk, die wijze en die verstandige, dat zijn geen slachtoffertjes. Maar die wijze en die verstandige, die moeten er niks van hebben. Die zijn met hun waanwijsheid ver boven dat eenvoudige woord van God verheven. Die kennis, die maakt hen opgeblazen. Die zetten zo'n eenvoudige vissersman die daar staat te preken aan de kant. Want zij vertrouwen op hun verstand. Het oordeel wat uitgesproken wordt, dat is een rechtvaardig oordeel. De Heere is rechtvaardig. Het is van tweeën één. Of we gaan om eigen schuld verloren. De wijze en de verstandige, die gaan om eigen schuld verloren. Of we worden uit genade behouden, als een kindeke. Kijk, als de Heer het aan die wijze zou openbaren, ze gaan er misbruik van maken. Ze zouden het aan zichzelf toeschrijven. God krijgt er de eer niet van. En de Heere wil er de eer van hebben. Ze zouden er alleen maar hoogmoedig van worden. En kan het nou ook nog voor die wijze dan? Misschien zit hier iemand die aan het studeren is. Kan het nou nog voor een wijze? Kan het nou nog voor iemand met een goed verstand, dominee? Kan het voor iemand met een scherp inzicht? Jazeker kan het. De Heere Jezus zegt niet dat het niet kan voor wijze. Hij zegt niet dat het niet kan voor verstandigen, maar ze moeten kinderkens worden. En ik denk wel dat dat voor een wijze en dat voor een verstandige heel erg moeilijk is. Om een kindeke te worden. Een hulpeloos kindeke, een afhankelijk kindeke. Als je het allemaal zo goed weet. En als je dan in de kerk hoort dat dat verstand er niet toe doet. Vraag of de Heer je een kindeke wil maken. En dat word je, als de Heer met zijn genade in je leven komt, weet je het niet meer. En dan kun je veel gestudeerd hebben. En dan kun je heel scherp inzicht hebben. En toch in de kerk zitten als een kindeke. Dat je het niet meer weet. Hoe moet ik nou nog ooit zalig worden, Heer? Hoe kom ik nou ooit met u verzoend? Hoe leer ik nou ooit de Heere Jezus kennen? Kijk, dat zijn vragen van een kindeke. Die kan het zelf niet oplossen, maar die komt begeerig naar Gods huis om onderwijs te mogen krijgen. Zoals deze kinderkens die het ondergaan, omdat ze het zelf niet kunnen. Het zelf niet weten, het zelf niet hebben. Ja, Vader, al zo is geweest het welbehagen voor u. En als Jezus nu zijn Vader daarvoor dankte, hoeveel te meer een zondaar, die iets van dat welbehagen in zijn leven mag leren kennen. Dat is zo onbevattelijk, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ja, verblijft u daarin niet, zegt de Heere Jezus, dat de duivelen u onderworpen zijn. Begrijp dat je daarvan onder de indruk bent. Maar verblijft u veel meer daarin, dat uw naam geschreven is in de hemelen. Daar kan geen mens bij. Die naam die kan door niemand worden weggehaald. Het boek des levens en des lams is de diepste grond van de zaligheid. En dat ook het gebed mag zijn, ouders, niet alleen dat de namen van onze kinderen geschreven worden in het boek van de kerk, maar zoals een dichter dat zegt, ik leg de namen van mijn kinderen, Heren, in uw handen. O, wilt u ze regeren, wilt u ze bekeren, wilt u geven dat ze mogen delen in de vruchten van dat welbehagen. Gemeente, een ernstige prediking. Indien gij u niet verandert, indien gij niet wordt gelijk de kinderkens, gij zult het koninkrijk Gods geenszins ingaan.